Welkom bij de Afgestemd Onderwijs podcast. Ik ben Annelies, schoolpsycholoog met een passie voor onderwijs en mama van twee schoolgaande dochters. In deze podcast ga ik op zoek naar meer afstemming en verbinding in het onderwijs. Met mijn gasten bespreek ik waarom dat zinvol is en hoe we het kunnen waarmaken. Mijn gast in deze aflevering is Corrie Laura van Bladel. Ze is de bezieler en CEO van Blabla Huis voor Verbinding. Ze was in België de allereerste internationaal gecertificeerde trainer in geweldloze communicatie. Blabla organiseert al meer dan 23 jaar trainingen in geweldloze of verbindende communicatie, zowel in open aanbod als voor organisaties. Je kan er ook terecht voor individuele en koppelbegeleiding. Corrie Laura, welkom.
Hallo, dank je.
Corrie Laura, deze podcast gaat over onderwijs, over afgestemd onderwijs. En jij bent eigenlijk van opleiding onderwijzeres.
Ja, klopt.
En het maakt mij benieuwd naar wat dat voor jou al die jaren geleden eigenlijk de reden was om voor dat onderwijs of voor die lerarenopleiding te kiezen.
Daar vertel ik graag iets meer over, al is graag een beetje een vreemd woord in deze, omdat het berust op niet zo'n fijne ervaring eigenlijk. Als kind en als jongere heb ik mij echt niet zo goed gevoeld in de klas en op school. En ik was mij er eigenlijk heel bewust van. Ik denk dat ik een jaar of 18, 20 daartussen was, als ik mij realiseerde dat ik, de grootste pleaser was die er rondliep. En dat onder andere de school mij daarin had gevormd.
Ja.
Ik was heel goed in lezen wat leerkrachten, wat volwassenen graag hadden. En ik paste mij aan.
Ja.
Ik zeg dat altijd, aanpassen, inpassen, oppassen. Ik was daar bijzonder goed in. En ik merk dat, soms zit dat er nog in, hoor. Dat is zo'n overlevingspatroon, zeg ik altijd. Want mijn ervaring was dat ik dan graag gezien werd, dat ik er dan bij hoorde. Dat ik complimentjes kreeg in de klas. Dan mocht ik een speelgoedje komen kiezen, hè. Elke vrijdag mocht iets uit de doos komen halen. En dat klinkt dan als een aangenaam iets. Ik vond dat het meest onaangename dat er was. Want ik was me er dan ook bewust van dat er heel wat kinderen in de klas waren die dat niet kregen. Die vaak op een negatieve manier in de kijker kwamen. En dat is de andere kant. Ik was dan een jongere die bij mijn leeftijdsgenoten niet altijd zo warm aangekeken werd. Want ik stond wel goed bij de leerkrachten. Dus dan was ik de slijmbal of de strever. En al snel werd mij duidelijk van, ik ga nooit helemaal goed kunnen doen. Ofwel word ik graag gezien door de leerkrachten. Ofwel hoor ik erbij bij de leerlingen. Ik vond dat iets heel complex en vooral heel pijnlijk. Ik heb me heel eenzaam gevoeld in het onderwijs. En dat is één ding, dat ik echt een pleaser werd. En het andere is dat ik eigenlijk iemand ben die heel erg houdt, als kind ook al, van nieuwe dingen leren kennen. Ontdekken, groeien. Dus school was voor mij oorspronkelijk één grote speeltuin. En al heel snel was het dat niet meer. En ik heb er toevallig gisteren nog iets over opgenomen, naar aanleiding van het zesjarig overlijden van Marshall. Een van de herinneringen die ik zo heb, is dat we in de turnzaal stonden en dat de juf ons vroeg om voor de bank te komen staan. En heel die klas stapt over de bank en ik, trots als ik was, dacht dat ik als enige het juiste deed. En ja, ik las al onmiddellijk op haar gezicht dat ik niet het juiste deed, of alleszins niet in haar verwachtingspatroon zat. Dus ze zei, Corrie Laura, kom nu gewoon over die bank. Ik was helemaal in de war. En het is pas later dat ik me realiseerde, het hangt er toch maar van af vanuit welk perspectief je kijkt. En dat is wat ik zo miste in het onderwijs, het van elkaar leren. Ik vond dat echt een gemiste kans. Enerzijds een gemiste kans in leren over de begrippen voor en achter. En anderzijds een gemiste kans in hoe wij als mens leren. Ongeacht je leeftijd, je ervaring, je status, leren van elkaar. Hoe zit dat dan? En dat heeft mij gemotiveerd.
Voilà. Ja, was het dan vooral zo van, ik wil het graag anders gaan doen?
Absoluut.
Ja.
En dat zeggen we dan vaak, hè. Als ouders hoor ik dat ook vaak, van ik ga het zeker anders doen. En voor alle duidelijkheid, als ik voor de klas stond, gebeurde het mij vaak dat ik het net hetzelfde deed, vanuit onmacht, vanuit nog niet weten hoe. En, dat was een moeilijke zoektocht.
Want de periode waar dat je nu naar verwijst, hè,
is al even geleden en we zitten dan in dat, helemaal nog in dat oud paradigma. Ik merk zo nu heel veel wens bij mensen in dat onderwijs ook om het anders te gaan doen. Nog altijd, hè? Die wens die jij dan toen had, dat is een beetje ook de reden waarom de podcast er is, om ook mensen te inspireren om het toch anders te gaan doen.
Absoluut. En daar ben ik heel blij om, dat dit soort initiatieven, jouw initiatief, er is. En ik moet zeggen, in de laatste jaren bij Blabla ook, merken we ook wel dat er gewoon heel veel in beweging zit. Ja. Dat er heel veel leerkrachten zoekend zijn. Ja. En daar word ik o zo blij van.
Ja, ja. Ja, en een ervaring van jou, waar ik even naar terug wil, die heb je ooit eens gedeeld. Ik weet niet meer of het tijdens een training was of op een ander moment dat we elkaar zagen. Een ervaring van, ik denk als stagiair of als beginnende leerkracht, die jou deed beslissen van, ik wil het anders doen. Of ik wil...
Ik denk dat ik weet waar je naar verwijst.
Zou je ze willen delen met de luisteraars?
Ja, het is wel heel kwetsbaar, maar uiteraard, absoluut. Ja. Want ik denk dat ze ook wel heel herkenbaar kan zijn.
Ja, het is daarom, hè? Ja, ja.
Ja. Ik was net afgestudeerd en vol goede moed mijn scriptie gemaakt over dit gedachtegoed van geweldloze communicatie. En ik ging het anders doen en ik startte bij een Freinet-school. Ik had een eerste graadsklas, eerste en tweede leerjaar. Luxe positie, 12 kinderen in mijn klas. Easy peasy, zouden we dan zeggen in deze tijd.
Ja.
En hoe vaak in mijn klas het één chaos was. Mm-hmm. Waarbij ik allerlei pogingen deed om de aandacht van de kinderen te krijgen op een andere manier dan, zit nu stil, zet u aan uw bank, armen overeen. En met niet zoveel succes. Dus het moment waar jij naar verwijst, denk ik, is het moment waarop ik ineens het zo had gehad. Mm-hmm. De ouders stonden al aan de schoolpoort buiten te wachten. De kinderen in mijn klas zaten nog verspreid over de hele klas, inclusief al hun spullen.
Ja.
En ik vloog uit. Ik vloog uit en ik riep, als je nu niet maakt dat je onderhand op je stoel gaat zitten, ik wil hier geen woord meer horen. En dit is nog niet zo luid dan dat het toen was.
Ja.
Ik merk dat ik er terug rood van word nu, maar ik zie mezelf ook nog zo staan. En wat er toen gebeurde, en ik merk dat ik er ook emotioneel van word als ik eraan terugdenk, is de angst in de ogen van twee van de kinderen van die klas. En voor mij was dat eigenlijk een moment van empathie zelfs en een wakker worden.
Ja.
Empathie vanuit herkennen. Mijn eigen angst herkennen. Hoe vaak ik met die angst in de klas had gezeten. En heel erg wakker worden in het besef welke macht ik heb als leerkracht, als volwassene ook.
Ja.
En welke impact ik kan hebben.
Ja.
En dat is het moment waarop ik zei, ik heb echt aan mezelf te werken.
Ja.
Om niet vanuit, ik doe het fout en er is iets mis met mij, maar vanuit, dit is wat ik geleerd heb en ik wil mijzelf iets anders leren, zodat ik ook iets anders kan doorgeven.
Ja. Ja, mooi.
Ik vermoed dat dit het moment was.
Absoluut,
hè,
dat was waar ik naar verwees, inderdaad. Ja, ja, en het doet mij zo denken aan, echt aan die geweldloze of die verbindende communicatie en de grondlegger daarvan. Je hebt hem even daar juist al vermeld, Marshall Rosenberg.
Ja. Ja.
En iets wat ik hem hoorde zeggen vaak was het verschil of het onderscheid tussen angst voor autoriteit en respect voor autoriteit.
Mm-hmm.
Ja. Wil je daar iets over delen?
Ja, absoluut. Dat is voor mij waar het allemaal om draait.
Ja, ja.
Ik krijg ook een grote glimlach op mijn gezicht als je dit zegt. En,
het is goed dat je dat zegt, want het is een opname, een audio-opname.
Ah, ja,
dus de luisteraars gaan die glimlach niet kunnen zien. Ik zie hem wel nu.
Nee, maar, dat is juist. Ja. Ja, eigenlijk sluit dat ook, is dat een verlengstuk van wat ik in het begin deelde.
Ja.
Dat als ik respect wil hebben voor een autoriteit en dat wil kunnen hebben, dan betekent dat in eerste instantie, wat mij betreft alleszins, en zo heb ik het ook van Marshall geleerd, dat ik ook voeling moet hebben met mijn eigen autoriteit. Mijn eigen macht, mijn eigen, ik noem het dan liever, mijn eigen innerlijk leiderschap.
Ja.
Zodat ik in eerste instantie weet van, wat is voor mij eigenlijk belangrijk in het leven?
Ja.
En sommige mensen zeggen dan wel eens van, god, dat gaat allemaal over ik, is dat dan niet egoïstisch? Nee, een van mijn wezenlijke behoeften, en dat is voor de meeste mensen onder ons, alle gezonde mensen uiteraard, is ook dat het goed gaat met anderen, dat het goed gaat met onze planeet.
Tuurlijk,
dus daar zit ook zorg in voor de ander en het grotere geheel.
Ja.
Maar dat ik dus zicht heb op mijn eigen waarden,
Ja.
goed afgestemd ben op mijn eigen behoeften, op wat ik
Mm-hmm.
nodig heb. En van daaruit, als dan een autoriteit, iemand in een autoritaire positie, want daar is niks mis mee, die zijn er nodig, als dan zo iemand iets vraagt, dat ik niet zomaar blindelings volg. Wat heel gevaarlijk is, daar moet ik geen voorbeelden van geven. De geschiedenis heeft dat al genoeg getoond. Maar dat ik in plaats van blindelings te volgen, ook check bij mezelf. Van, hey, resoneert dat ook met wat voor mij werkt? Wat voor mij klopt bij mijn mensbeeld, bij mijn wereldbeeld? En zo niet, kan ik daar vragen over stellen?
Ja.
En zo ja, kan ik daarin meegaan? En zelfs dan blijf ik kritisch. Maar vanuit respect, dat kan gebaseerd zijn op het resoneert met mijn waarden soms. Soms moet je, zeker als leerkracht, neem je beslissingen en die moeten snel gaan. Het is nu tijd en nu inpakken en vertrekken.
Absoluut.
En
Ja.
dan is het goed dat leerlingen, zeg ik altijd, voldoende ervaringen hebben gehad waar ze konden voelen dat hun behoeften er ook toe deden.
Ja.
Waardoor je gewoon vertrouwen hebt in
Ja.
die leerkracht.
Ja.
En dan ga je ook mee. En dat is respect voor autoriteit
Ja.
versus vanuit angst voor de gevolgen van wat die autoriteit zou kunnen doen, ga ik dan maar mee? Nee, dus voor mij is het heel belangrijk om te werken op het ontwikkelen van die innerlijke autoriteit, ook in de klas,
Ja.
waardoor daardoor als automatisch eigenlijk ook een respectvolle houding ontstaat naar mensen in hun autoriteitsposities.
Ja. Ja.
Zoiets.
Dat brengt mij ook bij, gehoorzaam ik om te gehoorzamen? Of wil ik heel graag meewerken en zal ik daarom ook echt willen bijdragen en gewoon soms ook doen wat er mij gevraagd wordt, omdat ik niet liever wil dan bijdragen aan het geheel van het klasgebeuren en
Ja.
mijn leerkracht blij maken, maar niet om enkel om haar blij te maken of hem blij te maken, maar omdat ik dat echt, echt graag wil zo. Ja.
Ja, ja. Ja, en het doet mij een beetje denken aan, het is iets waar we het recent nog over hadden. Ik ben de termen even kwijt, hij gaat ze beter weten. Het bottom-up leren of top-down
Top-down,
leren of zoiets.
ja.
Waar ik ben zo iemand die heel erg houdt van top-down leren. Maar bedoel ik daarmee, als ik het grotere plaatje zie van waar we naartoe, waarom ik vraagstukken aan het doen ben. Ik weet dat nog, dat we van die zinloze vraagstukken deden. Maar als er dan een leerkracht was, en die heb ik uiteraard gelukkig ook gehad, die kon kaderen waarom dat eigenlijk belangrijk was, dan was ik super enthousiast, want ik wilde dat leren. En daar werd de leerkracht ook blij van, want die had manieren gevonden om mij te bereiken en hadden samen plezier in het leerproces. Dus ik deed daarom mee. En niet zozeer vanuit, op dat moment, vanuit ik moet het goed doen en ik gehoorzaam en nu werk ik goed mee. Wat meestal het geval was.
Ja, inderdaad. Ja. Nu, Marshall Rosenberg, de grondlegger van het gedachtegoed van de geweldloze communicatie, die werkte ook wel in onderwijsinstellingen. En die had een interesse, ook een bijzonder interesse voor onderwijs, zoals hij het noemde, dat het leven verrijkt. Life enriching education.
Ja.
En ik ben benieuwd, wat zouden de elementen kunnen zijn van onderwijs dat het leven verrijkt, volgens jou?
Ja, ik vind het wel grappig, omdat uw vraag brengt mij eigenlijk terug zo bij mijn startjaren als trainer, waar ik als onderwijzeres zelf af en toe op pedagogische studiedagen ging spreken en met leerkrachten ging werken. En waar dan zo, toch vaak een gretige groep mensen zat, die heel benieuwd was naar, oké, wat kunnen we doen om het zo interessant mogelijk te maken? Wat kunnen we hier leren? En ik zei dan altijd, mijn grootste drijfveer als leerkracht is altijd geweest, hoe kan ik ervoor zorgen dat die natuurlijke leerdrang die wij allemaal hebben, heel blijft. Dat we die niet verknoeien. En ik denk dat dat, wat mij betreft, de essentie is van levenverrijkend onderwijs.
Ja.
Dat dat een onderwijsvorm is die aansluit bij onze natuurlijke goesting om te leren. Onze nood om te leren en te groeien en nieuwe dingen te ontdekken. En dat kan er in vorm heel verschillend uitzien.
Ja.
Ik denk dat het vooral betekent dat het afgestemd is. En dan zijn we bij afgestemd onderwijs.
Mooi.
Hè? Dat is ook mijn kernwaarde in het leven voor mij. Afstemming met mezelf en met anderen. Afgestemd op elk individu. En dus geen eenheidskoek. Zoals het heel vaak is geweest. En nog eens, denk ik, dat we één en dezelfde leerstof op één en dezelfde manier meegeven aan een zo'n gevarieerde groep van mensen, jonge mensen die daar voor ons zitten. Een ander iets dat voor mij hier ook mee te maken heeft, is dat Marshall heel erg dat klassieke beeld wilde doorprikken van de leerkracht en de leerlingen.
Ja. Ja.
Nee, allemaal mensen in een ruimte die van elkaar gaan leren.
Ja.
En als leerkracht heb ik een extra verantwoordelijkheid om misschien te zorgen voor die structuur en veiligheid.
Ja.
Die eindverantwoordelijkheid vind ik, en dat vond Marshall ook, hoort bij de volwassenen te liggen uiteraard.
Ja.
Maar afgestemd.
Ja.
Ik ga dat woord nog vaak gebruiken in deze podcast.
Ja, ja.
Maar het is wel de essentie, afgestemd op wie daar voor mij zit.
Ja, ja.
En waar we dus samen leraar en leerling zijn en van elkaar leren.
Ja.
En dat het afgestemd is ook op wie waar zit in zijn of haar evolutie.
Ja, ja.
In zijn of haar nieuwsgierigheid.
Ja.
En dat we dus volgen wat er daar klaar zit om te ontwikkelen.
Ja, mooi. Ja. Het doet mij denken aan iets wat ik hem heb horen zeggen of gelezen heb van Marshall. Dat hij aangaf van ja, waarom... Het was misschien zelfs een praktijkvoorbeeld van een leerkracht die hij kende. Een leerkracht met jonge kinderen... 4 tot 7, denk ik, die eigenlijk echt op hun eigen tempo mochten leren lezen. En het voorbeeld was van, ja, er is dan een 4-jarige die wilde eigenlijk graag muzikant worden. En die leerkracht verkende dan met dat kind van, ja, wat is er nodig om muzikant te kunnen worden? Ja, dan moet ik die boeken kunnen lezen waar ook die noten in staan, maar daar staan ook letters in die boeken. Oké. En dan is die leerkracht gaan verkennen met dat kind van, ja, het zijn wel heel veel letters in dat boek. Zullen we anders beginnen... Met 1 of 2 letters. En zo waren er in die klas eigenlijk verschillend, was er een heel verschillend aanbod dat niet zozeer was afgestemd op wat moeten leerlingen van deze leeftijd kennen, maar wel op wat willen ze eigenlijk leren.
Ja.
Ja, daar doet het mij wel aan denken wat je nu vertelt.
Ja, heel mooi voorbeeld. En dat is exact waar het voor mij over gaat. Ja. En dan word ik mij ook heel bewust van de uitdaging voor leerkrachten.
Absoluut.
En met name, eigenlijk als ik eerlijk ben, de uitdaging voor ons beleid.
Ja.
Ons beleid om een ander systeem te creëren dat dit soort onderwijs ondersteunt.
Ja.
Want nu zijn het vaak de individuele leerkrachten die hier hard aan het werken zijn om dit te kunnen aanbieden.
Ja.
En eigenlijk moeten opboksen tegen een systeem dat in de weg staat.
Ja. Ja.
En ja, dat was ook Marshall's een grote droom om... systemen te creëren die dit soort onderwijs zouden ondersteunen.
Ja, ja. Nu, wat ik zo mooi vind aan de geweldloze communicatie, aan de verbindende communicatie, is die meerdere lagen zo, hè, dat systeem inderdaad. Maar waar ik nu bij uitkom, als ik u dit hoor zeggen, is bij... Ja, dankzij geweldloze communicatie heb ik wel ook net geleerd om binnen een gegevenheid van een systeem waar ik misschien als individuele leerkracht weinig aan kan veranderen, kan ik wel kiezen waar dan mijn invloed zit. Of
ja, ja, ja.
Waar dan mijn kracht of mijn macht zit zo. En ik herinner me... Ik heb dat van u geleerd, Corrie Laura. Dus ik zou willen vragen om er iets over te delen met de luisteraars over macht. Hè, wat dat binnen het model macht betekent.
Ja. Ja, ik ben blij dat je het wel inbrengt. Want het is inderdaad zo... Dat ik natuurlijk, en dat kom jij ook tegen, binnen de verschillende contexten waar je komt, dat ik vaak reacties hoor als, ja, maar dat is niet mogelijk. En ik ben de enige en dat is niet haalbaar.
Ja.
En dat is natuurlijk ook niet waar ik voor pleit.
Nee.
Het is een en-en verhaal. Het is een,
voilà.
En het zou zo mooi zijn als we het systeem kunnen beïnvloeden.
Absoluut.
En een systeem is uiteindelijk ook alleen maar een verzameling van mensen die dat systeem maken. Dus er zijn voldoende mensen nodig om dat systeem dan ook weer te beïnvloeden.
En die zijn er,
en,
ben ik van overtuigd.
Voilà,
ja.
Die zijn er, absoluut.
Die luisteren naar deze podcast.
Ja,
onder andere.
Exact.
Ja.
Exact. En het brengt mij inderdaad bij wat je zegt, hè, het model van macht, waar ik zelf heel erg van hou om dat heel centraal te stellen.
Ja.
En dat heeft inderdaad te maken met te kijken waar heb ik invloed op en waar niet.
En kan je dat eens uitleggen, waar je invloed op kunt hebben en waar niet? Want misschien is het voor sommige luisteraars helemaal nieuw, hè, dit. Ja,
ja, hè, ja.
Ja.
Het komt er eigenlijk op neer... Ik moet denken nu aan Nelson Mandela en ook aan Viktor Frankl.
Ja.
zijn twee mensen die daar ook heel veel over geschreven hebben. Hè. Die
Klopt.
zeiden van, wat mij overkomt, wat anderen doen, daar heb ik geen invloed op. Of weinig invloed op, dat is hun keuze.
Ja.
Maar hoe ik daarmee omga, dat is wat in mijn macht ligt.
Ja.
Met andere woorden, als leerkracht, ik kies voor een bepaalde school, dat is mijn keuze. En dan kom ik in een systeem dat bestaat. En ik heb gekozen om daarin te werken. En wat doe ik daar dan mee? Hoe ga ik daarmee om? Hoe ik daarmee omga, is dan ook weer mijn keuze. In macht, en ik vind dat wel moeilijk om dat zo zonder dingen uit te beelden,
ik
uit
weet
te
het.
Leggen.
Ja, zonder visuele voorstelling.
Mij...
Ja.
Ja, die visuele
snap
beelden
ik.
Erbij,
Ja.
Hè? Maar misschien het belangrijkste daarin wat ik zou willen meegeven is hoe we in verbindende communicatie heel veel belang hechten aan mensen motiveren, dus ook kinderen en leerlingen motiveren, om ja te zeggen als ze ook echt ja bedoelen.
Ja.
Mee te gaan met iets als ze ook echt willen meegaan.
Ja.
Omdat, je kent dat waarschijnlijk wel en iedereen, ikzelf ken dat ook in
ja.
mij, dat daar toch zo'n kleine manipulator soms is van ik wil zo graag dat nu de ander gewoon ja zegt.
Ja.
En dat ik het dan op zo'n manier formuleer. En ook al weet ik dat de ander het misschien niet echt wil en toch ga ik nu voor die ja. Dat is in dat moment voldoeninggevend, maar op termijn hebben we met de effecten om te gaan. Want daar ontstaat dus het rebelse gedrag of daar ontstaat het volgzame gedrag waar leerlingen eigenlijk de connectie met zichzelf verliezen.
Ja.
Dat is niet duurzaam.
Nee.
En dat is geen evidente,
nee.
niet binnen een schoolcontext, maar het is wel absoluut hetgene waar ik heel sterk in geloof.
Ja, ik
om
ook.
Die innerlijke
ik ook.
Macht te ontwikkelen.
Uiteraard. En ik denk niet alleen voor leerlingen dan, maar ook voor leerkrachten. Hoor ik dat zij ook vaak ja zeggen vanuit een wens om goed te doen voor collega's, voor een directie, voor ouders hè, van leerlingen.
Ja.
En dat brengt mij bij het belangrijkste thema voor mij binnen geweldloze communicatie. En dat is waarom doe ik wat ik doe. Hè?
Ja.
Binnen het macht, kiezen vanuit een echte ja. Of voelen, is het een echte ja of is het eigenlijk een nee? Dan is het heel belangrijk om contact te kunnen maken met die behoefte waarom dat ik doe wat ik doe.
Ja, daarom noemen wij onze trainingen ook zo vaak waardegeoriënteerd leven of waardegeoriënteerd samenwerken. Hè?
Ja, ja.
Waarbij we met andere woorden, als ik ja zeg, dat inderdaad doe vanuit heel bewustzijn welke waarde of behoefte van mezelf ik daarin tegemoet kom.
Ja.
Daarmee vervul. En evengoed een nee, die ik soms moeilijk vind om te horen van iemand anders, dat ik die nee eigenlijk kan horen als een ja tegen iets anders.
Ja.
Een ja, als bijvoorbeeld iemand zegt, nee, ik ga dat uur niet van u overnemen,
ja,
want
ideaal
het
voorbeeld.
Lukt mij niet.
Ja.
En dan hoor ik die nee, god, dat is die collega waarvoor ik nu al zoveel gedaan heb en nu vraag ik eens iets en dan durft hij daar verdomme gewoon nee op te zeggen.
Ja.
Om dan te weten van, ja, ook dat vertrekt alleen maar vanuit een behoefte. En ik weet die niet. Ik kan daar naar gissen. Hoe beter ik de leerkracht ken, hoe meer ik misschien een idee kan hebben. Ik zou het ook kunnen vragen aan haar, aan hem, letterlijk. Maar daar zit ongetwijfeld een mooie behoefte op waar ze ja tegen zegt.
Ja.
Misschien op het einde van haar eigen grenzen zitten en echt nood hebben aan zelfzorg.
Ja.
Eentje die we allemaal wel kennen, denk ik.
Ja. Daarstraks, Corrie Laura, heb jij al verwezen naar iets wat heel belangrijk is. En dat was toen we het hadden over zo gehoorzamen en angst voor autoriteit en respect voor autoriteit. Namelijk dat het dan wel belangrijk is als leerkracht of in het onderwijs om een band op te bouwen met die leerlingen. Dat vertrouwen op te bouwen, omdat die relatie net de basis is voor leren. Dus het respect krijgen van leerlingen, het kunnen bijdragen aan leren... Daar gaat dan vooraf dat er een goede band is. En dat hoor ik toch wel mensen of leerkrachten vaak zeggen van dat is niet altijd makkelijk om daaraan te werken. Ik weet niet hoe dat jij daarnaar kijkt.
Goh, heel eerlijk, mij verbaast dat een beetje.
Ah, ja.
Ik hoor het nog eens hè, en elke keer heb ik zo wat een reactie van verbazing. Omdat voor mij gaat dat over een basis. Een basis van hoe we met elkaar omgaan.
Yeah.
En ik herinner mij nog als ik voor de klas stond, want ik heb uiteraard een tijdje ook les gegeven. Ik zou het zelfs niet kunnen zonder echt contact maken aan een les beginnen. Omdat een les, een samenleren, een wederkerig proces is.
Yeah.
Dus verbinding maken Marshall zei altijd, first connection, then education, is voor mij zo'n natuurlijk gegeven. Dat had ik niet nodig om van hem te horen.
Ja.
Dus ik word dan wel benieuwd naar wat is dan hetgene wat de leerkrachten zo moeilijk vinden. En dat
Ja.
zou ik je dan bijna willen vragen.
Ja.
Ik weet dat als ik het vraag, dat er wel eens iemand geantwoord heeft, ik heb daar geen tijd voor, dan krijg
Ja.
ik mijn lessenpakket niet meer af.
Ja.
En dan denk ik, ja, dat is wat we meekrijgen, hè, van die eindtermen, die doelstellingen. Dit moet af en we vertrekken met een druk, waardoor we eigenlijk vaak verbinding overslagen. Doordat we verbinding overslagen, ja, komt er heel wat rebellie vaak in een klas, of onrust, of spanningen,
Ja,
conflicten
ja.
ook op allerlei terreinen. We zetten niet in op verbinding, dus ik ben ook degene als leerkracht die dan die brandjes moet blussen. Ik verlies daarmee heel veel tijd. En mijn
Tuurlijk.
ervaring is, ik heb eigenlijk bijna altijd vanaf het begin ingezet op verbinding, waardoor ik eigenlijk niet in die tijdnood kwam.
Ja.
Omdat we samen bezig waren met doelen te behalen, wat die doelen dan ook zijn. Dus voor mij is dat ja, het mij wat verzetten tegen wat ik meegekregen heb in mijn lerarenopleiding en mijn natuurlijke beweging volgen van verbinden met wie er daar bij mij in de klas zit,
Ja.
waardoor we samen ergens voor gaan en dan win ik
Ja.
heel veel tijd, zeg ik
Ja,
altijd.
dat ging eigenlijk mijn vraag zijn. Van hoor ik u dan zeggen dat je dan tijd wint door eerst daarop
Absoluut.
in te zetten? Ja.
Oh,
Die
absoluut.
dan.
Mijn ervaring was, en dat hoor ik nu nog van leerkrachten, hoor, die daar
Ja.
dan op inzetten. Wauw, dat had ik nu nooit verwacht. Zo kleine dingen die in de klas gebeuren, conflicten onderling. Er zijn zoveel dingen waar ze mij als leerkracht niet eens meer voor vragen. Dat pakken ze zelf op. Ze gaan daar zelf mee aan de slag.
Ja.
En dat is nu toch net wat we zo graag willen.
Ja.
Mee ondersteunen om ja, volwassenen te creëren. Wel, volwassenen te creëren, dat klinkt een beetje vreemd.
Ja.
Bij te dragen aan jongeren die volwassen
Ja.
kunnen worden en autonoom kunnen zijn, zelfstandig kunnen zijn, kunnen en durven uitreiken naar elkaar, zichzelf durven vertrouwen en niet altijd per se een ander iemand nodig hebben om hen te bevestigen of om het
Ja.
voor hen op te lossen.
Ja. Ja, en goh, die verbinding, hè, wat ik hoor ook vaak mensen zeggen, en ik krijg die vragen ook via Instagram bijvoorbeeld. Ja, maar hoe dan, hè? En ik wil geen pasklaar antwoord bieden op het hoe. Wat mij wel heeft geholpen om echt naar die intentie tot verbinding te gaan, zijn die vier stappen of die vier sleutelconcepten van die geweldloze communicatie. Dus als het voor jou oké is, zou ik ze kort even willen overlopen en kijken hoe dat zij in een onderwijssetting bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan verbinding. Die vier, ja, stappen is een verkeerd woord, hè, want het is niet 1, 2, 3, 4, maar
Nee,
ik ga u
ja,
het woord geven.
elementen. Ja, vier
Elementen,
elementen.
ja.
Ja. En dan gaat het inderdaad over de waarnemingen, onze gevoelens, onze behoeften en de verzoeken die we kunnen doen.
Ja.
En inderdaad, het is geen vier-stappen-model. Het zit ook niet alleen in hoe ik communiceer.
Nee.
Het zijn vier elementen die mij kunnen inspireren en
Klopt.
ondersteunen in hoe ik denk, in hoe ik kijk.
Ja.
Denk over mezelf en over anderen. Het helpt mij in hoe ik kan luisteren naar
Ja.
anderen. En het helpt mij ook in mij helder en eerlijk kunnen uitdrukken, uiteraard.
Ja.
En om het eerste vast te pakken, heel simpel. Als ik bijvoorbeeld in de klas zit en ik zeg tegen de leerlingen, luister nu eens. Dan zeg ik eigenlijk tegen hen, jullie luisteren niet op dit moment.
Ja.
En dat is al geen waarneming. Hè. Dat is een taal die eigenlijk ervoor zorgt dat ik afstand creëer tussen de ander en mij. Daar zit
Ja.
eigenlijk een verwijt in, een
Of een
oordeel in.
oordeel, ja.
En als iemand zich uitdrukt tegen mij, en voor jongeren is dat niet anders, dan heb ik de neiging om mijzelf te verdedigen. En bij luisteren is dat zo'n heel typische, maar ik ben aan het luisteren. En ik herinner mij nog dat ik als leerkracht dan zelf zei, wat heb ik dan net gezegd?
Ja.
En
Ja.
uiteraard kunnen die dat dan gewoon herhalen, hè.
Ja.
Dus wat ik eerder ga delen is een waarneming. Dat kan een waarneming zijn over mezelf. Het kan ook een waarneming zijn die ik bij hen zie.
Ja.
Stel dat het eentje is bij hen, zou ik kunnen zeggen van, goh, ik zie dat er een aantal nog in hun boekentassen aan het rommelen zijn.
Ja.
Of dat er een aantal met hun gsm nog bezig zijn terwijl ik iets aan het uitleggen ben. Dat
Ja.
zou een waarneming kunnen zijn.
Ja.
Of ik zou kunnen zeggen, ik merk dat ik zelf een beetje van de hak op de tak aan het springen ben.
Ja.
En het heeft te maken met de beweging die nog bezig is. Sommige
Ja.
kinderen zijn nog daar, anderen
Ja.
zijn nog hier.
Ja.
Dat is de waarneming.
Ja.
Die
Ja.
veel neutraler is en
Ja,
eigenlijk een
voilà.
beetje een gemeenschappelijk terrein creëert, hè, waar we samen in vertoeven, waar geen verwijten in zitten, maar wat beschrijft wat er hier gebeurt en
Ja.
waar we samen in kunnen elkaar herkennen.
Ja, en waar ik misschien de leerling dan ook de kans geef om anders te reageren dan defensief. om eigenlijk echt helemaal vanuit zichzelf te reageren. Zo. Ja.
Ja.
En ik moest denken aan een voorbeeldje van een van mijn, dochters die de opmerking had gekregen van je hebt niet goed genoeg geoefend op school. En het pijnlijke was dat ze heel erg had geoefend. Hè. Dus ze had echt geoefend. En ik bedacht me achteraf van hoe mooi zou het zijn mocht zij een waarneming krijgen. Iets in de zin van, ik merk dat je het nog niet allemaal van buiten kent, bijvoorbeeld.
Exact.
Hoe komt het? En dan creëer je natuurlijk een heel ander terrein dan als je zegt, je hebt niet genoeg geoefend. Ja.
Ja, ik herinner mij nog, ik zat in het eerste middelbaar of tweede middelbaar. Ik weet het nu niet meer juist. Het was een Franse les. En ik had een opmerking gekregen van mevrouw Dirks, die trouwens een jaar of 8 geleden, denk ik, ineens als deelnemer in een van mijn opleidingstrajecten zat in een school in Dist. Dat is wel bijzonder om elkaar terug te zien. En zij had een opmerking gemaakt over mijn schrift, dat dat eigenlijk heel slordig was.
Ja.
Dus had ik bij een volgende taak heel erg mijn best gedaan om dat heel mooi te schrijven.
Ja.
Die riep mij vooraan in de klas. En die zei, het spijt me, maar dit is een buis. Je gaat dit ook helemaal opnieuw doen. Want dit heb jij niet gedaan. Wie heeft dat gedaan? Ja. Heb je dat door je vader laten doen?
Ja, ja.
En die geloofde mij niet.
Ja.
En mijn behoefte aan rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid is eigenlijk geen behoefte, maar mijn behoefte aan geloofd worden.
Ja.
Geloofd worden in wie ik ben, in wat ik zeg, oh, serieus genomen worden, was zo groot.
Ja.
Dus ik was huilend thuisgekomen 's middags.
Ja.
En mijn vader zegt, ik zal een briefje schrijven dat je het echt zelf had gemaakt.
Ja.
En dan kreeg ik daarna weer te horen dat ze dat toch wel heel kinderachtig vond, dat ik daar zo moeilijk over had gedaan. Ik kon niet goed doen.
Ja.
Nu, wat ik er wel bij wil zeggen is, want ik hoor sommigen al reageren, ik denk dan aan trainingen waar ik die reacties ook krijg, ja, maar als ik dat zo zeg, hè, dan verdedigen de leerlingen zich nog.
Ja,
als ik
zou
het in waarnemende taal zeggen, dan zeg ik uiteraard. Want meestal krijgen ze de verwijtende taal te horen.
Ja.
Krijgen ze de oordelende taal te horen.
Ja.
Dus die schuldinductie, ik zeg daar altijd, we zijn daar zo in gemarineerd.
Ja. Ja.
Dus verwacht ook niet dat dat onmiddellijk impact heeft.
Meestal
zitten mensen in de klas vaak al klaar om een volgend verwijt te horen. Want hebben ze er al veel gehad.
Tuurlijk, ja.
Dus dat heeft wat tijd nodig ook, uiteraard.
Ja. Ja.
Dus dat is één van de 4 elementen waar het onderscheid maken tussen wat ik zie, wat ik hoor en wat ik denk.
Ja.
Eigenlijk komt het daarop neer.
Ja.
En een ander onderscheid is het onderscheid te maken tussen wat ik voel en wat ik denk.
Ja.
Ook daar zit die schuldinductie heel vaak verweven en gebruiken we termen als ik voel mij niet au sérieux genomen, ik voel mij niet beluisterd of niet gehoord, ik voel mij aangevallen, ik voel mij niet gerespecteerd. Maar eigenlijk is dat allemaal ons denken. Dat zijn onze gedachten, onze analyses over wat iemand doet.
Yeah.
Hey, onze gevoelens, dat zijn dingen die we sensorisch kunnen gewaar worden. Dat zit in ons lijf. Dat is voor veel mensen moeilijk. Waarom? We hebben een taal meegekregen die ons doet geloven dat heel veel dingen gevoelens zijn. Zet ervoor, ik heb het gevoel dat en het zal wel een gevoel zijn. Nee, dat is een gedachte.
Yeah.
Als ik bijvoorbeeld zeg, ik voel mij niet gerespecteerd, en dan zal ik er even het element van de waarneming ook bij nemen, zeg ik misschien van, goh, ik merk als je dit nu zo tegen mij zegt, dat ik mij heel onzeker begin te voelen. Of dat ik me daar kwaad bij begin te voelen.
Yeah.
Of ongeduldig bij begin te voelen.
Mm-hmm.
En dan zeg ik meer iets over mezelf. Nu, voor alle duidelijkheid, ik zeg het nu even op deze manier, maar die gevoelens, mijn gevoelens, het is iets wat ik zelden uitspreek. Mijn gevoelens, wat is de functie van gevoelens? Die helpen mij alleen maar duidelijk maken van, hey, er is hier iets dat mijn aandacht vraagt. Ja. Als ik iets voel, als ik gelijk een knipperlichtje in de auto, als er een knipperlichtje brandt, maakt dat duidelijk dat mijn auto iets nodig heeft.
Ja, ik moet gaan tanken.
En, ik moet gaan tanken, bijvoorbeeld.
Ja.
Of ik denk aan een ander voorbeeld, een rood uitroepteken, dan moet ik dus dringend iets doen. Mijn auto heeft dringend iets nodig.
Ja.
Maar ik wilde zo graag op tijd bij mijn deelnemers zijn op het Begijn of in Gent, dus ik negeerde het lampje.
Ja.
En na de training stond ik dus in pannen en geraakte de depannage niet onder de poorten van het Begijn. Dat zijn de consequenties als je lampjes negeert.
Ja.
En zo is dat ook met ons lichaam. Onze lampjes maken duidelijk dat ik iets nodig heb.
Ja.
Gaat dat over aangename gevoelens? Dan is mijn behoefte vervuld misschien aan plezier, aan leren, aan contact, aan zoveel dingen.
Ja.
En zijn mijn gevoelens eerder onaangenaam, dan gaat het over behoeften die niet vervuld zijn op dat moment. Mijn behoefte aan serieus genomen worden, aan begrepen worden. Mm-hmm. Behoefte aan aandacht, aan kunnen bijdragen, ook aan het leerproces van die jongeren bijvoorbeeld. Ja. Dus ze zijn er eigenlijk vooral om mezelf te helpen wakker te blijven. Mm-hmm. En bewust te zijn van wat ik aan het doen ben en vooral waarom ik het aan het doen ben.
Ja. Dus mijn gevoelens komen mij eigenlijk iets vertellen over wat ik nodig heb.
Exact. Ja. Ja. En dus ook de gevoelens van anderen.
Ja, voilà. Van
als
leerlingen.
Als ik de kinderen, als ik de leerlingen tegenkom in hun kwaadheid, dan zijn daar behoeften die aandacht vragen. En vanuit mijn luisteren, vanuit mijn observeren, kan ik kiezen om vooral te vallen over het gedrag dat mij stoort, wat ik zie, over de gevoelens die ik daar zie, stilstaan bij de gevoelens, of ik kan mij afvragen van, hey, wat heeft die persoon op dit moment nodig?
Ja. En dan komen we mooi bij die behoeften uit. Hè?
Ja, en dan komen we bij de behoeften uit. Ja. En ik kan dus kiezen waar ik mijn focus leg. Ja. En dat zal ook heel veel invloed hebben op mijn interactie met die leerling.
Ja.
En de behoeften, goh, daar is zoveel over te zeggen, want dat is natuurlijk wat centraal staat in het gedachtegoed.
Ja.
Kort gezegd komt het erop neer dat alles wat ik doe, wat jij doet, wat die leerlingen doen, oud en jong, het maakt niet uit. Alles wat we doen, niet doen, zeggen of niet zeggen, altijd vertrekt vanuit een behoefte.
Ja.
En dat is wat ik dan ook noem waardegeoriënteerd leven, waardegeoriënteerd leren, samenwerken.
Mm-hmm.
Dat we onze focus altijd leggen op waarden, op behoeften, hè, want we gebruiken die twee woorden. Dat we daar de focus leggen in ons leerproces ook. Waarom zijn we hier aan het doen wat we doen?
Ja.
Waarom doe jij nu wat jij doet? Waarom doe ik wat ik doe?
Ja.
Waardoor we bewust keuzes kunnen maken en bewust actie kunnen ondernemen.
Ja, ja. Ja, mij heeft het zoveel geholpen om van het denken in termen van, en dat is dan als mama, hè, niet als leerkracht, als mama, zo van, nu zijn ze mij echt aan het tegenwerken. Hè?
Ja.
Van mijn denken te verleggen naar, oké, er is hier iets gaande, en wat zit er onder dat gedrag dat ik categoriseer als tegenwerken?
Ja.
Ze zijn eigenlijk een behoefte van zichzelf aan het vervullen op dat moment. Ja. Misschien niet op de manier die ik prettig vind.
Ja.
Maar goed, als ik naar die behoefte kan kijken, krijg ik een heel ander verhaal dan wanneer ik me focus op mijn idee van, ze zijn mij hier aan het tegenwerken.
Ja,
ja.
Het brengt mij bij een bezinning in een derde middelbaar,
mm-hmm.
Waar ik gevraagd werd om een dagje mee te komen werken met die klasgroep.
Ja.
En we doen dat bij Blabla. Ik had daar dus ook ja tegen gezegd, maar onder één voorwaarde.
Ja.
Dat de leerkrachten meedoen als deelnemers.
Ah,
en dus hun leerkrachtenrol op dat moment loslaten en ons ook laten kiezen wat we doen in die groep.
Ja.
En hoe we reageren.
Ja.
En daar waren zo twee jonge dames, jaar of 14, 15 denk ik, zaten zo'n beetje links van mij. En die waren onderling aan het babbelen.
Ja.
En ik sprak hen daarop aan van, goh, dames, het valt mij op dat jullie al een paar keer zo met elkaar in gesprek gaan. En eigenlijk zijn we klasgesprek aan het voeren. Lukt het jullie om met je aandacht te komen bij waar we als groep mee bezig zijn?
Ja.
Oh ja, sorry mevrouw, natuurlijk mevrouw. En
ja.
Een paar minuutjes later gebeurt dat terug. En zo gebeurde dat nog een paar keer.
Ja.
Dat is gedrag dat je dan kan zien als, ik moet niet zoveel toegeven en jij bent te gemakkelijk. En als je dat als leerkracht doet, dan gaan ze misbruik van je maken en je verliest je gezag. En...
Mm-hmm.
Nee, ik kan ook kijken op behoefteniveau. Dus op een bepaald moment zeg ik opnieuw van, goh, dames, ja, sorry mevrouw, ik weet het. Ik zeg, ja, maar ik word eigenlijk benieuwd.
Mm-hmm.
Want ik zie jullie in mijn beleving zo ten volle zeggen... gemeend ook zeggen, ja, sorry, we stoppen ermee. En toch doe je verder. Ja, sorry, mevrouw. Ik zeg, laat de sorry maar even.
Mm-hmm, mm-hmm.
Want blijkbaar is er wel echt een reden om door te doen voor jullie.
Ja.
Waarop een van die twee in tranen uitbarst.
Mm-hmm, mm-hmm.
En de andere zegt, ja, mevrouw, er is iets gebeurd en ze was dat eigenlijk aan het vertellen aan mij.
Ja, ja.
Ik zeg, dan denk ik dat er hier iets heel belangrijk is dat voorrang heeft voor jullie, waardoor je hier eigenlijk... nu niet bij kan zijn. Klopt dat? Ja, dat is wel moeilijk, mevrouw.
Ja.
Ik zeg, hoe zou het dan voor jullie zijn dat je even buiten gaat en dat je echt de tijd neemt
mm-hmm.
om te vertellen wat je te vertellen hebt en jij ernaar te luisteren en even te kijken wat nodig is.
Ja.
En dat je pas terug binnenkomt als je voelt van, ja, nu kunnen we er terug bij zijn.
Ja.
Of als duidelijk wordt wat jullie nodig hebben en dan kijken we even wat we daarin kunnen doen.
Ja.
Echt?
Mm-hmm.
En alle twee de blik naar de leerkrachten en de leerkrachten zaten daar... Corrie Laura beslist vandaag. Mm-hmm. Zo. Maar ik zag wel dat het voor hen wel, ook wel spannend was. Van, goh, welke precedenten worden hier geschept, geschapen? Ja. Ik haal die twee altijd door elkaar. Nu, voor alle duidelijkheid. Ja. Die twee zijn geen 5 minuten buiten geweest. Hè.
Ja.
Die waren binnen de 5 minuten terug.
Ja.
En dat waren dan ook de twee die de rest van de dag ongelooflijk geëngageerd hebben meegewerkt.
Ja.
En dat is wat er kan als je... Hoe jong of hoe oud mensen ook zijn, het maakt niet uit. Er zit altijd behoefte onder.
Ja.
We zijn nooit bezig met bewust iemand tegenwerken.
Nee, nee.
Als we iemand tegenwerken, ogenschijnlijk, dan zijn we voor heel belangrijke behoeften zorg aan het dragen. En dan kan je kiezen. Leg je je focus op het tegenwerkend gedrag en kom je in een eindeloze strijd terecht...
Ja.
Of probeer je je focus te leggen op behoeften, zowel de jouwe, de klasgroep, als die van de leerlingen...
Ja.
En kijk wat er dan aan moois kan ontstaan. En dat is waar voor mij, dan verwijs ik even naar daarnet, echte verbinding over gaat.
Ja, elkaar ontmoeten op behoefteniveau. Ja.
Exact. En waar dan ook een volhartig samenwerken en willen meewerken ontstaat.
Ja. Ja. We hebben er nog eentje niet gehad, het verzoek.
Juist.
Dus als ik nu aan het luisteren ben, vraag ik mij misschien af van ja, dit klinkt eigenlijk al mooi af. Wat komt dat verzoek daar nog bij doen?
Ja, eigenlijk heel belangrijk. Marshall heeft het dan vaak over vage wensen die we uitspreken. Mm-hmm, hè. Dan komen we bij behoefteniveau. Ik heb nu toch gezegd wat ik nodig heb.
Mm-hmm.
En dan mag de ander maar invullen hoe dat die dan die behoefte kan vervullen of zoiets.
Ja.
Terwijl er is ook nog zoiets als de kunst van verzoeken doen. En dat vinden mensen vaak heel spannend.
Ja.
Durf ik echt vragen aan de ander wat hij of zij zou kunnen doen om bij te dragen aan een behoefte die voor mij belangrijk is?
Ja.
En in klasverband kan dat dan betekenen wat ik daarnet zei. Van, zouden jullie het zien zitten om naar buiten te komen en pas terug binnen te komen als je echt voelt dat je er terug bij kan zijn?
Ja. Ja.
Moet denken aan een moment in de klas waar een leerling... Nu moet ik zorgen dat ik het anoniem houd, uiteraard. Maar waar een leerling allerlei gedrag vertoonde wat voor mij echt niet meer kon...
Mm-hmm.
Over mijn grenzen, over grenzen van andere leerlingen.
Ja.
En dan bedoel ik het met scheldwoorden, met letterlijk ook handtastelijk worden. En dat niet verregaand hoor, maar zo wat in zijn beleving plagerig, maar voor, voor bepaalde jongeren echt erover, van blijf nu van mijn lijf.
Ja.
En dan, wat was mijn behoefte? Ik wilde heel graag begrijpen wat er gebeurde. Ik wilde heel graag in mijn klas iets van veiligheid terugcreëren. En ik wilde ook heel graag begrijpen wat er in hem speelde, om ook hem te kunnen ondersteunen.
Ja.
En vanuit mijn behoefte aan begrijpen, dan kan je daar stoppen. Hè. Kan je zeggen, ik wil zo graag begrijpen wat er gebeurt.
Ja.
En dan zwijgen en maar wachten. En, en dan zie je daar iemand zitten en die zit dan een beetje onbeholpen te kijken. Mm-hmm. Wat wilde nu eigenlijk van mij? Vaak ook vanuit die schuldinductie. Ja, ik weet dat ik iets verkeerd gedaan heb en je wilt me wel begrijpen, maar uiteindelijk ga ik toch gestraft worden. En zo verder en zo voort. En dan is het zo helpend om verzoeken te hebben.
Ja.
En dus niet alleen te zeggen, ik wil het zo graag begrijpen. Maar dan ook bijvoorbeeld te vragen, heb je zelf een idee?
Ja.
Wat maakt dat je dit soort dingen doet? En, en zo ja, zou je me er iets over willen vertellen?
Ja.
Of mag ik misschien wat vragen stellen? Want vaak zeggen ze, ja, maar dan zeggen die niks. Die weten niet wat ze moeten zeggen. Dan klappen ze dicht.
Ja.
En dan een van de verzoeken die ik vaak heb gebruikt is... zou ik jou mogen helpen door wat vragen te stellen? Zodat we er misschien samen achter kunnen komen wat er aan de hand is.
Ja.
Of als je het moeilijk vindt om erover te babbelen. Dat was dan in de lagere school. Herinner ik mij in het 5e leerjaar met een jongen. Oh, ons contact zat zo moeilijk. Het was echt spannend en heel vaak conflict. En waar ik op een bepaald moment... Die luisterden ook niet naar mij. En hoor je mij? Dat is een invulling, hè?
Ja.
Want ik denk dat hij alles gehoord heeft wat ik zei.
Ja.
Maar dat ik... Ik kreeg geen reactie. En dan vul ik al in, hij luistert niet. Nee, ik kreeg geen reactie.
Ja.
In woorden alleszins niet.
Nee, nee.
En op een bepaald moment ben ik gewoon gestopt met daar nog woorden aan te geven. En ben ik briefjes beginnen schrijven.
Ah ja.
Een briefje dat ik in zijn pennenzak stopte.
Ja.
Ergens in zijn boekentas stopte. En ik vond het heel spannend. Ik vond het best ook wel kwetsbaar. Ook van, wat als die ouders zo'n briefje ontdekken?
Mm-hmm.
Ik wilde er op dat moment de ouders eigenlijk ook nog buiten houden.
Ja.
Kwestie van zijn kwetsbaarheid nog wat te beschermen op dat moment. En ik had het niet verwacht, maar op mijn eerste briefje heeft hij al gereageerd.
Ja, ja.
En wij hebben een hele tijd via briefjes gecommuniceerd. Hij legde dan een briefje terug in mijn pennenzak op mijn bureau.
Ja.
En dat is de kracht van verzoeken. Hoe kan ik krachtig zijn in verzoeken? Dan moet ik eventjes terug naar het andere element van de behoefte.
Mm-hmm.
door te weten dat een behoefte eigenlijk maar iets vaag is. Hè. Bijvoorbeeld mijn behoefte, ik zal eventjes iets persoonlijk nemen, mijn behoefte aan ontspanning.
Mm-hmm.
Goh, er zijn heel veel strategieën om behoeften aan ontspanning in te vullen. Met andere woorden, kan het heel helpend zijn om heel creatief te kunnen zijn in strategieën.
Ja.
En terug te gaan naar de jongeren waar ik het over had. Ik wilde graag begrijpen. Vaak hangen we dan vast aan vertel het mij.
Mm-hmm.
En dat is één strategie.
Ja.
Een andere strategie kan zijn, mag een van jouw vrienden weten, is er iemand die weet wat er aan de hand is?
Ja.
Dan zou het voor jou werken dat iemand anders het mij kan komen vertellen?
Ja.
Mag ik het eventueel aan jouw ouders vragen?
Ja.
Mag ik vragen stellen? Zie je het zitten om het te schrijven, om het mm-hmm. te tekenen?
Ja.
En zo verder enzovoort. Dus om heel creatief te zijn en altijd meerdere vormen te zien om voor behoeften te kunnen zorgen.
En daar dan ook om te verzoeken. Ja.
Absoluut. Om te verzoeken, met andere woorden, dat betekent dat ook een nee welkom is.
Ja.
Want een nee is alleen maar nee op die strategie en dan kan ik weer een andere strategie voorstellen.
Ja, ja. Mooi.
Ja.
Mm-hmm. Dankjewel. Ik ben blij dat we die vier elementen even hebben kort kunnen overlopen. Tegelijkertijd kan ik mij ook voorstellen dat het mensen naar meer doet smaken,
mm-hmm.
omdat het kort is. Hè?
Ja.
Dus waar kunnen ze jou en waar kunnen ze BlaBla vinden, de luisteraars?
Ja, grappig. Vroeger konden ze ons nergens vinden, zeg ik dan altijd. Ik startte ooit als kleine zelfstandige en het ging allemaal via mond aan mond.
Ja.
Maar in het digitale tijdperk uiteraard, en zeker corona heeft daar nog extra aan bijgedragen, zijn we goed terug te vinden op verschillende kanalen. Er is onze website, dat is www.blabla.be.
Ja.
Er is onze Instagram-account, BlaBla Huis voor Verbinding. En dan is er ook onze Facebookpagina.
Ja.
Ze kunnen ons eigenlijk op die drie kanalen terugvinden.
Ja.
En daar kunnen ze meer lezen.
Ja, en ik zal zeker nog eens daarnaar verwijzen, ook in de show notes van de aflevering, zodat ze gewoon, de luisteraars gewoon kunnen doorklikken naar die dingen die je nu opnoemt, zeker en vast.
Super. Ja. Ja, heel fijn.
Nu, Corrie-Laura, ik stel altijd een slotvraag. Dat is dezelfde vraag voor al mijn gasten. Dus ik wil daar ook graag mee afronden voor deze aflevering. En die slotvraag is, als er één iets is wat jij het onderwijs zou toewensen, wat zou dat dan zijn?
Oh, het is bijzonder om te voelen hoe jouw vraag mij heel emotioneel maakt. En het eerste woord dat in mij opkwam was losbreken.
Oké.
Okay. Losbreken van hoe het zou moeten, hoe het zou horen, vaste structuren, losbreken, vernieuwen, exploreren, losbreken.
Mm-hmm.
Ja, ik kan niet anders zeggen dan losbreken. Vanuit een diep vertrouwen dat we allemaal van binnenuit heel goed weten wat we nodig hebben.
Ja, ja.
En dat we, als we die weg naar binnen vinden, we ook een onderwijssysteem kunnen vinden dat veel meer afgestemd is op die verschillen.
Ja.
Verschillen tussen iedereen. Ja, eigenlijk kortom, losbreken om naar afgestemd onderwijs te gaan. In plaats van eenheidskoek, afgestemd onderwijs.
Ja. Super. Ja. Oké, dan rest mij nog jou heel erg te bedanken voor deze aflevering.
Heel graag gedaan. En jij, dank je wel om mij uit te nodigen.
Ja, graag gedaan. En heel veel succes nog met alles wat jullie doen binnen BlaBla.
Dank je wel. Voor jou idem dito uiteraard.
Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het interessant vond. Je kan deze podcast steunen met een beoordeling of een review. Het zou ook fijn zijn als je de aflevering deelt op sociale media. Je mag me altijd taggen met afgestemd onderwijs. Heb je collega's, vrienden, kennissen of familie voor wie deze podcast van betekenis kan zijn? Laat het hen weten. Stuur me gerust een mailtje als je interesse hebt in een training verbindende communicatie of afgestemd onderwijs voor jouw school of centrum. Of laat me weten wat je van de podcast vindt. Mijn mailadres is annelies@afgestemdonderwijs.be. Tot de volgende keer!